Hoi en welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Leuk dat je weer luistert. Als je nieuw bent bij de podcast, kijk dan zeker eens op bijbellezenmetjan.nl. Hier vind je boeken, challenges en cursussen die je helpen om de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Zo kun je daar mijn boek De Bijbel in één dag gratis downloaden. In de podcast lees je op dit moment samen in de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Zoals ik heb uitgelegd in de eerste aflevering van deze serie, beginnen we achteraan. Omdat je op die manier de context van de brief beter gaat begrijpen. En om de Bijbelse brieven te doorgronden en te kunnen toepassen vandaag de dag, heb je de oorspronkelijke context nodig. Ook lezen we uit de vertaling die nog niet zo gangbaar is. De eigentijdse Bijbelvertaling. Oké, laten we met de aflevering beginnen. Wie zal mij scheiden van de liefde van Christus? In de vorige overdenking zagen we hoe er drie wetten actief zijn in de wereld. De wet van God, dat is de Torah, de wet van zonde en dood en de wet van de geest. De wet van de zonde maakt misbruik van Gods wet en zorgt ervoor dat de wet geen verlossing voor ons kan bewerken. En de wet van Gods geest is daar het tegenovergestelde van. Deze zorgt er juist voor dat de wet al vervuld is. Jezus was volledig gehoorzaam aan Gods wet en als wij in hem geloven, dan zijn we met hem verbonden. Dan wordt zijn rechtvaardigheid ook onze rechtvaardigheid. Vandaar dat Paulus het uitjubelt in zijn brief aan de Romeinse christenen. Wij zijn zonen en dochters van de Allerhoogste geworden. Christus is zijn erfgenaam en wij zijn zijn mede-erfgenamen. Dit betekent dat God ons alles wil geven wat van hem is. We zullen ooit weer dezelfde positie hebben als Adam en Eva in Eden. Maar, zoals zo vaak in de Bijbel, volgt na deze climax direct een reality check. Want net zoals Paulus eerder in zijn brief al deed, vertelt hij je direct bij dat het nog niet zo ver is. Er is nog steeds lijden op deze wereld. En ook daar heeft hij een antwoord op. Laten we gaan lezen. Romeinen 8, de versen 16 tot en met 39 en ik lees uit de eigentijdse Bijbelvertaling. Die geest getuigt met onze geest dat wij zonen van God zijn. En als wij zonen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Jezus Christus. Want als we met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijk worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Want heel de schepping ziet met hoop en verwachting uit naar het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping bevrijd zal worden van de dienstbaarheid aan het verderf tot de vrijheid van de heerlijkheid van de zonen van God. Want wij weten dat alle schepselen zuchten en tot op deze dag in barensnood zijn. En niet alleen zij, maar ook wij, die de eerste vruchten van de geest in ons dragen, zuchten in onszelf en wij zien uit naar de aanname tot zonen en naar de verlossing van onze lichamen. Daarom leven wij in die hoop. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop, want als we zien wat wij hopen, waarom zouden wij daar nog naar uitzien? Maar als wij hopen op wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding. In dit opzicht komt de Geest ons ook in onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij moeten bidden, maar de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Maar Hij, die de harten doorzoekt, weet wat de gerichtheid van de Geest is, dat Hij naar de wil van God voor de Heilige bidt. Wij weten dat Hij alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die Hij van tevoren bestemd had om geroepen te worden. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En die Hij tevoren daartoe bestemd heeft, heeft Hij ook geroepen. En die Hij geroepen heeft, heeft Hij ook gerechtvaardigd. En die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan hierover zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelf zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal de uitverkorene van God beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die veroordeelt? Christus is gestorven en opgestaan en Hij is aan de rechterhand van God en Hij bidt voor ons. Wat zal mij scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, gevangenschap, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard? Zoals geschreven staat. Want om u worden wij iedere dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, die is in onze Heere Jezus Christus. Amen. Tot zover deze Bijbeltekst. Eerder in deze Romeinen-serie hadden we het al over hoe lijden tot hoop leidt. Lijden voor Christus heeft een zuiverend effect op ons geloof. Vergelijk het met staal. Staal kan alleen hard worden gemaakt in de hete oven. Voor ons geloof is lijden die oven. Als je geloof onder druk komt te staan, leer je om te volharden. Als je volhardt, dan slaag je voor de test. Als je slaagt voor de test, dan is dat de bevestiging van je hoop in God. En die hoop is zeker, want de liefde van God is door de Heilige Geest in ons hart uitgegoten. Behalve dit gedeelte uit Romeinen 5 dat we hebben gelezen, heeft Paulus het in zijn brief nauwelijks over het lijden van christenen. Tot het thema weer aan de orde komt in Romeinen 8. Want net nadat Paulus heeft uitgelegd dat we erfgenamen van God zijn, zegt hij: want als wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus, als wij lijden met Jezus, dan zullen we de beloning ontvangen. Voor christenen die worden vervolgd, is dit vers makkelijk uit te leggen. Zij lijden immers omdat ze onderdrukt worden vanwege hun geloof in Jezus. De link tussen geloven en lijden is zeer duidelijk. Voor mensen die niet worden bespot, gediscrimineerd, uitgescholden, geslagen, mishandeld, gevangen gezet of zelfs vermoord, is dit vers dus veel lastiger. Want lijden wij wel met Christus? Het antwoord is ja. Want een paar regels verderop laat Paulus zien dat niet alleen wij lijden vanwege de zondeval, maar de hele schepping. Als je in Jezus gelooft, dan krijg je te maken met de innerlijke strijd tussen de wet van de zonde en dood en de wet van de geest. Je wilt het een, maar je doet misschien wel het ander. Je moet je zondige verlangens doden en leven door de geest. Soms moet je je eigen gevoelens opzij zetten om een ander te helpen. Dat is wat Jezus bedoelde met je kruis opnemen. Jezus' gebed in Gethsemane moet dan ook ons gebed worden. Niet wat ik wil, maar wat u wilt, moet gebeuren. Dat is ook strijd. Dat is ook lijden met Christus. En het is zwaar soms. Pijnlijk, verdrietig, het kan je moedeloos maken. Misschien wil je het hele geloof wel eens opgeven. Juist daarom voegt Paulus dit eraan toe. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Met andere woorden, wat voor lijden je ook meemaakt, of dit nu vervolging is, de strijd tegen je zondige natuur, het verlies van familie, vrienden, een huisdier, werk of iets anders. Of dat je te maken hebt met ziekte, financiële problemen of andere moeilijke zaken. Wat het ook is, het weegt niet op tegen de beloning die op ons wacht. En deze wijze les komt van Paulus. Van iemand die vrienden is verloren die Jezus diende. Die zelf gestenigd en gemarteld is. Die verschillende malen schipbreuk heeft geleden. Die honger heeft gehad en ziek is geweest. Die heeft terechtgestaan voor grote menigtes die hem dood wilden. Paulus weet echt wel waar hij over praat. maar hij is Jezus altijd blijven volgen, omdat hij wist dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen die heerlijkheid die op ons wacht. Dan maken we een sprong van persoonlijk lijden en persoonlijke verlossing naar de gevangenschap en bevrijding van het hele universum. Dit is zo mooi aan de Heer die wij dienen. Enerzijds is God heel persoonlijk. Hij creëerde de hele mensheid, maar het was voor hem geen anonieme menigte. Hij maakte ook Adam en Eva en kende hen persoonlijk. En datzelfde geldt voor alle mensen die uit hen zijn geboren. Nadat Adam en Eva voor het eerst hadden gezondigd, moesten ze hier zelf de last van dragen. Maar dat niet alleen, ze sleepten de hele schepping mee in hun val. De aarde zou nog steeds eetbare gewassen voortbrengen, maar ook onkruid en ongedierte dat het voedsel kon aantasten. Het land zou nog steeds met water worden bevloeid, maar er zouden ook periodes van droogte komen. En de roofdieren, die eerst zo vredelievend waren, vormden nu een bedreiging voor andere dieren en voor de mens. De hele schepping is aan verval ten prooi gevallen, zegt Paulus. Het is dus niet alleen de mens die moet worden verlost van dit gebroken bestaan. De hele wereld, het hele universum, moet van de vloek worden bevrijd. En dat is precies wat Jezus heeft gedaan. Maar als Jezus de hele schepping, inclusief de mens, van de vloek heeft bevrijd, waarom hebben wij er dan nog steeds last van? Waarom is het paradijs nog niet op aarde teruggekeerd? Dat brengt ons bij het nu al, maar nog niet volledig principe. Jezus heeft ons gered. Iedereen die in hem gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar ook christenen sterven. Toch is er een verschil. De dood is niet langer het eindportaal voor mensen die in Jezus geloven. Het is een deur naar de hemel. En hier zullen wij wachten tot Jezus naar de aarde terugkeert en het kwaad definitief verslaat. Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan mogen wij op die nieuwe aarde wonen. De reden dat God niet direct na de opstanding van Jezus de vloek volledig ongedaan heeft gemaakt, is omdat hij zoveel mogelijk mensen de kans wil geven om tot inkeer te komen. De mensen moeten het evangelie horen. Ga maar na. Op die eerste paasochtend, toen Jezus uit de dood opstond, was er niemand die nog in hem geloofde. Iedereen dacht dat hij dood was. Jezus heeft er 40 dagen over gedaan om enkele honderden mensen ervan te overtuigen dat hij weer leefde. Daarna keerde hij terug naar de hemel. Maar niet voordat hij de achterblijvers een opdracht had gegeven. Ze moesten naar alle volken gaan om leerlingen te maken, om hen te dopen en om hen alles te onderwijzen wat Jezus had gezegd. Pas als deze missie is voltooid, komt hij terug. Tot die tijd zullen we dus te maken hebben met strijd, met lijden en met tegenslagen. Toch mogen we vasthouden aan een hoop die zeker is. We zien misschien het einde van de gebrokenheid nog niet, maar het is zeker dat God herstel zal geven. Bovendien krijgen we hierbij hulp van de Heilige Geest die in ons woont. Zelfs als je niet weet wat je moet bidden, dan hoef je toch niet te wanhopen. Zoals onze longen in- en uitademen zonder dat wij hierbij stilstaan, zo bidt de Heilige Geest voor ons met woorden die wij niet kunnen verzinnen. De Heilige Geest kent de wil van God, dus hij zal altijd het juiste bidden. In dat vertrouwen mogen wij leven. Daar voeg ik zelf aan toe dat het natuurlijk wel belangrijk is om ook zelf te bidden. Door te bidden verandert je manier van denken. Je verandert je hart. Je stemt je eigen wil steeds meer op God af en daardoor ga je steeds meer op Christus lijken. En ons dat laten zien, dat is de hele bedoeling van de brief aan de Romeinen. Goed, laten we verder gaan met de brief. Paulus blijft nog even bij het thema van de erfgenaam. Want hij noemt Jezus de eerstgeborene van zijn broeders. Jezus is dus de eerstgeborene van alle gelovigen, zowel mannen als vrouwen. Eerstgeborene gaat niet zozeer over het idee dat je het oudste kind bent. In de Bijbel is eerstgeborene vaak een titel. Het wil zeggen dat je het kind bent dat de erfenis en de belofte krijgt. In Israël kreeg de eerstgeboren zoon het overgrote deel van de erfenis. De laatste 10 of 20% werd onder de andere kinderen verdeeld. Bij de Romeinen was dit anders. Daar kregen alle kinderen hetzelfde deel. Dus Jezus is de eerstgeborene. Hij vertegenwoordigt ons bij de Vader, maar als het gaat om de erfenis, dan is wat van hem is ook van ons. En wat is dan die erfenis? Het hele universum en de zegen van God. Dat wil zeggen, God zou weer bij ons wonen. Hij zegent ons met zijn aanwezigheid. Alle pijn zal verdwijnen, de tranen zullen uit onze ogen worden gewist en de dood bestaat niet meer. Dat is Gods cadeau aan Jezus en Jezus deelt het met ons. En dat brengt ons bij dat mooie, poëtische gedeelte dat geen uitleg behoeft. Want wie of wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? De eigentijdse Bijbelvertaling, waarvan het Nieuwe Testament gebaseerd is op de Arameese versie, zegt het zelfs nog persoonlijker. Wie zal mij scheiden van de liefde van Christus? En het antwoord is, niets of niemand. Paulus zegt, maar in dit alles zijn wij overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in onze Heer Jezus Christus. Amen. Tot zover de overdenking van vandaag. Wil je elke dag met mij in de Bijbel lezen? Overweeg dan om je in te schrijven voor een Bijbelleeschallenge. Kies bijvoorbeeld voor de Bijbel in 40 dagen, een van de evangeliën of het leesplan Openbaring. Je kunt al mijn challenges vinden op bijbellezenmetjan.nl/challenges. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.